Een hele goede morgen, broeders en zusters. Als u uw Bijbel bij u heeft, wilt u die dan openslaan? Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3. En dan lezen we vanaf de verzen 21 tot en met 26. En voordat we Gods woord ingaan, laten we hem bidden dat hij zijn woord aan ons wil openbaren. Vader, dank u wel dat we zo deze morgen in alle vrede en rust samen mogen komen, Heer, als uw gezin. Heer, dank u dat u ons die prachtige lieder hebt gegeven, maar bovenal uw woord. Uw woord dat een kracht van uzelf is tot het behoud van een ieder die dat gelooft. Maar uw woord leert ons wel in wie en in wat we moeten geloven. Vader, en dan staan we met lege handen, met een leeg hart. Want uw gedachten zijn zo hoger als onze gedachten en uw wegen soms zo anders als onze wegen. Maar we willen zo bidden dat u deze morgen door uw geest een wonderlijk werk in ons hart kan doen. Dat we onder de indruk komen, Heere, van het offer van de Heere Jezus Christus. Onder de indruk komen wat het bloed van Christus allemaal heeft bewerkstelligd. En als we dan straks ook samen het avondmaal met elkaar gaan houden, waar we in gedenken dat u, Heere Jezus, werkelijk uw lichaam gegeven heeft en uw bloed heeft laten vloeien, dat we er dieper van onder de indruk mogen zijn van wat dat eigenlijk betekent. Zegen ons daarmee en dat vragen we uit genade in de naam van de Heer Jezus. Amen. Romeinen hoofdstuk 3 vers 21 en daar staat: maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet, dat is die genade, om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, en dan komt het, door geloof in zijn bloed. Dat is nogal wat Paulus hier schrijft. Hij zegt, hem heeft God openlijk, zichtbaar aan de hele wereld, aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. En dat is ook het thema voor deze morgen, het bloed van Jezus Christus. Met andere woorden, het wordt een bloederige overdenking. En juist omdat dat woord iets doet met ons, zijn de gemeentes waar het niet zo graag meer gehoord wordt. Je gaat toch niet spreken over het bloed? Er zijn mensen die kunnen niet tegen bloed, die vallen flauw als ze het zien. Maar de Bijbel wil ons juist laten zien welke kracht er in het bloed van Christus zit. Hij zegt, hem, de Heer Jezus, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door geloof in zijn bloed. En dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonde die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. En hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu, in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. En Paulus richt hier niet op zijn theologie, niet op zijn doctrine. Hij richt zich hier op het werk van God de Vader in zijn Zoon Jezus Christus door het bloed van zijn Zoon. Nou, we hebben het net gehoord over een getal krijgen, fouten maken. En Ja, lichamelijk kunnen we ons reinigen. Daar gebruiken we shampoo voor en zeep en water. En als u geschilderd hebt, dan komt de fles terpentine en dan probeer je daarmee je handen schoon te krijgen. En gebruiken van alles. Maar ons hart, onze ziel, onze gedachten, onze zondige natuur, lukt ons maar niet, hè, om dat in reine te krijgen. Om naar die 10 als het ware te komen. En dan hebben we soms de gedachte van wat de rijke jongeling zei. Heere, wat moet ik nog doen om dat koninkrijk te beërven? Nou, als de Heere Jezus dat lijstje gaat opnoemen wat u nog zou moeten doen, dan geeft u het ook op, net als die rijke jongeling. Want als je Heere God hebt leren kennen vanuit zijn woord, dan is het niet meer wat moet ik nog doen. In de zin van, kan ik daar nog iets aan toevoegen? Maar dan kom je tot hen die ontdekken dat ze niets kunnen doen. Zoals in Handelingen naar de uitstorting van de Heilige Geest en naar de preek van Petrus. En dan zeggen ze, wat moeten we doen? Dat was niet in de zin van, wat kan ik nog doen? Dat was in de zin van, ik kan helemaal niets. Totale overgave en het vertrouwen in het bloed van Christus. En wat zeggen wij vaak door het geloof in Jezus? En wat Paulus hier doet, hij zegt door geloof in zijn bloed. En je zou denken, kunnen we daar dan niet omheen? Nou, de Nieuwe Bijbelvertaling die doet dat. Die heeft op veel plaatsen waar het woordje bloed staat, heeft die veranderd in dood. Nou, daar kunnen we wel mee wat mee hebben. Christus is gestorven, hij is opgestaan, hij leeft. Maar zijn bloed, dat blijft altijd iets in zich hebben waar we een beetje moeite mee hebben. Maar waarom ook dat bloed? Nou, laten we eens kijken, Romeinen 5 vers 8. Romeinen 5 vers 8. Dan lezen we tot vers 11 en daar staat, God echter bevestigt zijn liefde voor ons. De vraag is niet of God van u houdt. Want God geeft hier een antwoord. Hij bevestigt. Andere vertaling zegt, hij bewijst zijn liefde. Hij bewijst zijn liefde voor ons die geloven. Waarin? Daarin dat Christus voor ons gestorven is. Wanneer? Toen wij nog zondaren waren. Dus je hoeft je niet naar die 10 te werken. Christus zegt, omdat je dat nooit bereikt, doe ik het voor jou. Toen wij nog zondaren waren, veel meer dan zullen wij. En dan komt het, nu wij dan gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. Ik heb altijd geleerd gekregen, als je in hem gelooft, dat geloof reinigt je. Maar Paulus zegt, wacht even, dat gaat veel dieper. Het is het bloed van Christus dat je reinigt, dat je zuiver maakt. Hij zegt, veel te meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Welke toren? Over de zonde. Die heeft hij op zich genomen. En door zijn bloed zijn wij nu gerechtvaardigd. Vers 10, want als wij, toen wij vijanden waren. Wacht, eerst zegt hij, toen wij nog zondaren waren. Toen wij nog vijanden waren. Eerder in dat hoofdstuk zegt hij, toen wij nog krachteloos waren. Nou, dat laat toch wel duidelijk zien hoe wij in elkaar zitten van nature. Hij zegt, want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door zijn dood. Of door de dood van zijn zoon. Hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. En dat is vanwege het bloed van de Heer Jezus. Maar waarom dat bloed? Die vraag kan natuurlijk bij ons opkomen. Had er geen andere manier kunnen zijn? Ja, die had er misschien kunnen zijn. Maar wie heeft besloten dat het door het bloed moet? En dat is God, dat is de Heere. Dus als de Heere zegt, er is een principe door het bloed, en dat vinden we al van het Oude Testament tot in Openbaringen toe, dan vind je wel 385 keer het woord bloed, in verschillende facetten natuurlijk, maar het bloed speelt een enorme rol door de hele Bijbel heen. En als de Heere dat in zijn wijsheid besloten heeft, dat er bloed moet vloeien voor vergeving van zonde, is dat omdat de ziel in de bloed zit van het leven van een mens. Dus de vraag is niet van, is er een andere manier? De vraag is, Heere, mag ik leren ontdekken wat dat betekent als het gaat over het bloed van de Heere Jezus Christus? En we zullen 7 dingen zullen we zien. Allereerst dat het begint, het principe, in het Oude Testament. U weet dat in Genesis 2 de Heere duidelijk heeft gezegd, van deze boom mocht je niet eten en als je daarvan eet zul je voorzeker sterven. En we zien dat de mens ervan eet en het wonderlijke is niet dat ze gelijk doodvallen. Maar dat God in zijn genade zegt, Adam, waar ben je? De dood was wel ingetreden, hè? Nee, nog niet fysiek, want Adam had nog heel wat jaartjes te leven. Maar de relatie met God was gestorven. Die was verbroken. Daar begon het. En de straf op de zonde was dat ze uit de aanwezigheid van God werden gesteld. Uit het paradijs. We lezen, alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Buiten de Heer Jezus om kun je geen relatie met de Vader hebben. Dat is onmogelijk. Want de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. En niemand, maar dan ook niemand, komt tot de Vader dan door mij. Er was een scheiding. Maar wat deed God? God offerde zelf dieren op. Plaatsvervangend stierven dieren om Adam en Eva te bekleden als het ware met zijn gerechtigheid. Het eerste bloedvloeien had plaatsgevonden. En we zien dan dat patroon gelijk al terug bij het offer van Kaïn en Abel. Kaïns hart was niet zuiver voor God, maar zijn offer ook niet. Abels hart was zuiver voor God en zijn offer was een plaatsvervangend offer. Bloed werd er gevloeid. We zien dat later bij Noach, die stapt een nieuwe wereld in. En het eerste wat plaats moet vinden, is dat er dieren geofferd moeten worden. En als dieren geofferd moeten worden, dan betekent ook dat ze het leven laten dat hun bloed vloeit. We zien het later bij Abraham, als hij zijn zoon wil offeren in gehoorzaamheid aan de Heere, dat de Heere voorziet voor een lam, voor een ram. En Abraham geloofde dat. En hij zei het al, Isaac, maak je geen zorgen, de Heere zal voorzien. En daar vond weer een bloedoffer plaats. De 10e plaag, als we die lezen in Exodus, daar moest bloed vloeien en het bloed moest zichtbaar aan de posten gesmeerd worden. En waar was je veilig? Niet als je buiten stond en naar dat bloed keek, maar je was veilig als je achter dat bloed schuilde. Had dat bloed dan zo'n kracht? Nee, wat God beloofd had in dat bloed had kracht. En het is zo prachtig om dat helemaal doorheen te zien. En dan komt het boek Leviticus. Nou, daar wordt wat gesproken over offers, over bloed vloeien. En het bijzondere is natuurlijk, gaat u eens mee naar Leviticus hoofdstuk 16, de grote verzoendag. Leviticus hoofdstuk 16, en dan lezen we de versen 14 tot 16. Leviticus hoofdstuk 16, vers 14 tot 16. En gaat wat Aaron allemaal moet doen. Aaron, de eerste hoge priester. En dan staat er in vers 14, hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen en met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen, aan de kant naar het oosten toe. En voor het verzoendeksel moet hij 7 keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen. Daarna moet hij de bok slachten, die als zondoffer voor het volk bestemd is, en zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen als hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft, en dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Duidelijke opdrachten wat er met het bloed moest gebeuren. En hij mocht zelfs door dat bloed dat hij voor zichzelf had gebracht, mocht hij 1 keer per jaar mocht hij naar binnen gaan. En dan mocht hij daar het bloed sprenkelen op het verzoendeksel, wat verzoening bracht met God. Prachtig als je dat ziet. En in hoofdstuk 17, vers 11, dan zegt de Heere dit. 17 vers 11, want het leven van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven, om voor uw leven verzoening te doen. Waarom kan het niet anders? Omdat God het zo heeft ingesteld. Dit is Gods wijze tot verzoening van zonde. Dit is Gods wijze voor rechtvaardiging. Dit is Gods wijze voor heiliging. Dit is Gods wijze voor een zondaar om die tot behoud te brengen. Het is Gods manier. En dan zegt het in vers 14, of ik zat in vers 11, hè. Ja, want het leven van het vlees is in het bloed en ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen, want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Prachtig is dat te lezen. En is het niet de Hebreeënbriefschrijver die daarop terugkomt? Die zo in het licht van het Oude Testament de heerlijkheid van het volbrachte werk van de Heere Jezus laat zien. En dan zegt hij in hoofdstuk 9 vers 22, nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. En zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Dus had de Heere Jezus alleen zijn lichaam laten verbreken, dan was het niet voldoende geweest. Want zonder bloed vergieten is er geen vergeving. De Heere Jezus moest zijn bloed laten vloeien, wilde hij die weg tot vergeving in gehoorzaamheid aan zijn Vader bewerkstelligen. Daarom gedenken we ook in het avondmaal niet alleen het breken van het brood, maar vooral het drinken van de wijn. Het is bijzonder om dat te zien. De grote verzoendag. En toch, als er in het Oude Testament zoveel dieren geofferd zijn, waarom moest de Heere Jezus dan nog sterven? Nou, omdat de Hebreeënbrief in hoofdstuk 10 zegt, want het is onmogelijk. Onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Waarom dan toch al die offers in het Oude Testament? Omdat al dat bloed van al die offers niet de zonde kon wegnemen, maar de zonde kon bedekken. En de Heere die zag de bedekking op de zonde. Maar als die bedekking maar een kiertje zou openstaan, zou God die zonde zien, want het bloed van dieren, stieren, kalveren, lammeren, noem ze maar op, wat een miljoenen liters gevloeid heeft, kon de mens niet reinigen. Het was slechts een schaduwbeeld, een heenwijzing naar dat werkelijke offer van de Heere Jezus Christus. Want wat zijn bloed doet, is niet de zonde bedekken, maar is de zonde wegnemen. En dan komen we op het tweede. Het Oude Testament staat er vol van. Maar het Nieuwe Testament spreekt er ook zo over. En het is de Heere Jezus zelf. Gaat dus mee naar Johannes hoofdstuk 6. Johannes hoofdstuk 6. Het is een heel bijzonder hoofdstuk, omdat de Heere Jezus daar de vermenigvuldiging van de broden had gedaan. En een schare die volgt hem, omdat ze denken, hé, een warme bakker, het is allemaal gratis en er is dan nooit tekort. En dan komen ze bij hem en de Heere Jezus zegt, jullie volgden me eerst om de tekenen, nu om de wonderen. Maar jullie volgen niet om wie ik ben. En dan gaat hij een toespraak houden. En dan zegt hij in vers 53 van hoofdstuk 6. Jezus zei dan tegen hen, voorwaar, ik zeg u. Als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt. Hoe zou dat binnenkomen bij hun? Gaat de Heer Jezus het over kannibalisme hebben? Is dat zijn wijze? Nee, dat is een beeldspraak. Maar hij zegt, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, dan heeft u geen leven in uzelf. U heeft wel leven, maar dat is geen leven tot eeuwigheid, tot eer van God. Het is geen behouden leven. Maar dan zegt hij, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Heeft eeuwig leven. Als je deel hebt aan Christus, hebben we de eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel. En mijn bloed is de ware drank. En wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Nou, dan moet je het dan mee doen. Geen wonder dat velen hadden, wat is dat dan voor een onderwijs wat de Heere Jezus geeft? Nou, dat is een diep theologisch onderwijs van zijn vader. En hij bouwt door op de oud-testamentische principes. En later in Matthäus 26, dan komt hij daar eigenlijk op terug bij de inzetting van het avondmaal. Misschien dat die tekst straks gelezen wordt, maar dan zegt hij ook, terwijl ze aten samen, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het, gaf het aan zijn discipelen. Hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Dus hij zegt niet, eet mijn lichaam, dit vertegenwoordigt symbolisch mijn lichaam. Ga er deel aan hebben. En nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, of hij nam ook de drinkbeker. Hij zegt, drink alle daaruit, want dit is mijn bloed. Dat is niet dat die wijn verandert in bloed, maar symbolisch geeft dat beeld, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond. Ook in het nieuwe verbond was bloed nodig, zoals het was in het oude verbond. Het bloed van Christus. En Paulus, die gebruikt dat later in 1 Korinthe. En die zegt dan zo mooi, is die beker niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Hij zegt niet, dat is de gemeenschap met Christus. Het is de gemeenschap met het bloed van Christus. En dat is de vraag. Velen geloven in de Heer Jezus, maar hebben zo moeite met dat reinigende bloed van de Heere Jezus. En de vraag is dan niet deze morgen, gelooft u? Nee, bent u door zijn bloed gereinigd, gerechtvaardigd, verlost? Dat zijn punten die we zo nog even doornemen. Het bloed van de Oude Testament, het bloed van dieren, kon het niet wegnemen, kon het bedekken. Maar wie mocht als eerste door de Heilige Geest zien wie de Heer Jezus was? Dat was Johannes de Doper, de wegbereider. Die ziet de Heer Jezus komen en hij zegt, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wegneemt. Daarom staan we, een gelovige ook, rein en heilig voor een heilig God. Omdat die zonden zijn weggenomen. En dat is juist de uitdaging. We zijn volkomen rein in Hem. O Heere, leer mij dan ook vanuit die reinheid te leven tot eer en glorie van uw naam. In Hem staan we heilig voor zijn aangezicht. O Heere, mag die heiligmaking zichtbaar worden in mijn leven. In Hem zijn we gerechtvaardigd. O Heere, mag dat zichtbaar worden in mijn leven. Het bloed dat de zonde der wereld wegneemt. Het bloed van de Heere Jezus Christus. Dus zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Maar het bloed is ook de weg tot vrije toegang. De vrije toegang. In Hebreeën of in Efeze, hoofdstuk 2, vers 13, daar schrijft Paulus dit. Maar nu in Christus Jezus bent u, niet Joden, die voorheen ver weg was, door het bloed van Christus dichterbij gekomen. We hebben toegang gekregen tot die genade. En Hebreeën 10, vers 19, die zegt, omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Oh, wacht even. Aaron, één keer per jaar. Eén keer per jaar. En reken maar dat ze een checklist hadden. Is mijn kledij goed? Is het de juiste datum? Klopt alles? Want als ik op een verkeerde dag naar binnen ga, zal ik zeker sterven. En dan zegt hier de Hebreeënbriefschrijver, die zegt, wij hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. En dan zegt hij, hoe? Door het bloed van Christus. Niet door uw geloof in Christus, maar door het bloed van Christus heeft eens voor altijd die weg geopend, waardoor u en ik die geloven met vrijmoedigheid tot God mogen naderen. Moet eens over nadenken. Of de bloed een rol speelt in de Bijbel. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan dat dat bloed die vrije toegang geeft? Nou, omdat het bloed van Christus, en dat is puntje 4. Door het bloed van Christus zijn we gerechtvaardigd. Zoals we ook al lazen in Romeinen 5 vers 9, veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn, door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Dat betekent dat als je niet gelooft en niet behouden bent door dat bloed, dat de toren van God vandaag op je rust. Zo belangrijk is het om vandaag te weten of het tussen u, tussen jou en God goed zit. Ja, maar, nee, er is geen ja maar. God heeft alles gegeven wat nodig was, zodat het goed kan zijn. En dat vraagt volledig geloof en vertrouwen in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat zijn bloed het alles bewerkt heeft. En dan staat er niet, dan rechtvaardigt u uzelf. Dan is het de Heere God die vanuit zijn heiligheid u rechtvaardig verklaart. En als de rechter der rechters, de Heere der Heeren, de koning der koningen, u rechtvaardig verklaart, de rechtvaardigheid toerekent, reken maar dat je dan gerechtvaardigd voor zijn aangezicht mag staan. Hoe? Door het bloed van de Heere Jezus Christus. Maar puntje 5, het doet nog meer. Door het bloed van Christus zijn we verlost. Verlost. Ik sta versteld. En ik ben er mede schuldig aan hoor. Hoe vaak wij christenen zeggen. Ja, mijn oude natuur. En mijn zondige natuur. Ach, het vlees. Wacht even. Waar grijp je op terug? Daar zijn wij van verlost. We zijn niet alleen verlost van het oordeel op de zonde. We zijn ook verlost van de macht van de zonde. En als de zonde dan ruimte krijgt, dan hebben wij de kier van de deur te wijd openstaan. Zei de Heere niet tegen Kaïn, Kaïn, let op. Want de zonde staat begeerlijk aan de deur van je hart. Maar wij zijn verlost en wij doen die deur dicht. We zijn verlost. Efeze 1 vers 7. In hem hebben wij de verlossing door wat? Door zijn bloed. Niet de verlossing omdat hij is opgestaan. Nee, verlost door de kracht van zijn bloed hebben wij de verlossing. De vergeving van de overtreding. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Wat kunnen wij soms summier met Gods genade omgaan? Paulus zegt, dat is een rijkdom. Gods genade is zo bijzonder groot. En dan zou er al een verlangen in uw hart nou op moeten komen. O Heere, openbaar mij die genade. O Heere, leer mij te leven uit die genade. Leer mij te leven uit die verlossing. Dat is wat je gedenkt als je straks het avondmaal doet. Niet alleen dat hij zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft, maar wat het voor u betekenen mag. We zijn verlost. Paulus zegt het in Colossenzen 1 vers 13 en 14 ook zo mooi. Hij zegt, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Dat is ook logisch, zo is wie dan in Jezus Christus is, is een nieuwe schepping. Waarom leven we dan soms als een oude schepping? We zijn een nieuwe schepping. En hij zegt hier, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Nou, ik weet van mijn leven, toen ik geen christen was, welke macht die duisternis over mijn leven had. En het trok me steeds dieper, steeds verder. Maar ik ben daarvan verlost. En ik leef vanuit die verlossing. En dan zegt hij, en hij heeft ons overgezet. Hij zegt niet, je zit in het moeras van de duisternis. En ik verlos je, maar zie er maar eens uit te komen. In zijn genade heeft hij ons beetgepakt. En heeft hij ons overgezet in dat koninkrijk van hem. In dat koninkrijk van de zoon van zijn lieve. En dan zegt hij, in hem hebben wij die verlossing door zijn bloed. Vanwege het bloed van de Heer Jezus zijn we getrokken uit die macht van de duisternis. En overgezet. Wauw. Moet je over nadenken. Hoe geweldig dat is. Het zesde. Door het bloed van Christus staan we rein voor God. En de duivel zegt gelijk, oh ja. Van de week was hij niet zo aardig tegen je vrouw. En vrouw, u was ook niet zo leuk tegen uw man. En voor uw kinderen heb u ook niet veel tijd. En vul maar in. En wat doet de Satan die... Die wil altijd vraagtekens achter de, in plaats van de uitroeptekens van God zeggen. God zegt, door het bloed van mijn zoon ben je gerechtvaardigd. Oh ja, ben jij door het bloed gerechtvaardigd. Door het bloed van mijn zoon ben je verlost. Oh ja, ben jij door het bloed van zijn zoon verlost. Waar moeten we teruggaan? Naar de schrift. Johannes, het zegt in 1 Johannes 5 vers 13, deze dingen heb ik u geschreven, u die gelooft in de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En de duivel zegt, oh ja, dan zeg je ja, want er staat geschreven, net als de Heer Jezus, die zegt, er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. Dat is zijn basis. En we staan rein voor God. Dat is altijd zijn verlangen geweest. Jesaja 1 vers 18. Dan waren uw zonden als scharlaken. Zij zullen witter worden dan sneeuw. Weet u dat u wit en zuiver voor Gods aangezicht staat? En om die reden zullen wij ook straks bij hem zijn. Hebben we die vrije toegang om binnen te gaan. En ik geloof zeker met heel mijn hart dat voor de grote verdrukking, voordat hij komt, ze komt de Heer Jezus zijn gemeente thuishalen, zijn bruid, zijn lichaam. Dan zullen we met hem verenigd zijn. Maar weet, daarna zullen wij in de hemel hen verwelkomen die hun leven hebben gegeven in de grote verdrukking. En dan wordt er gezegd, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Zelfs in de grote verdrukking heeft het bloed van het lam zijn kracht niet verloren. Maar kunnen mensen tot geloof en bekering komen. Het is genade van God. En als laatste, Hebreeën hoofdstuk 9. Hebreeën hoofdstuk 9. Hebreeën hoofdstuk 9. Vers 13 en 14. Nou, ik kan niet later in vers 11 beginnen. Want dat is zo mooi. Maar toen is Christus verschenen. Dat moet u zien. Christus is verschenen. Te midden van het hele wereld gebeuren. Christus was verschenen. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen, hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. En let op wat er staat. Door zijn eigen bloed voor eens en altijd. Moet u zien in het licht van Leviticus. Van Numeri, van Deuteronomie. De Heer Jezus, eens en voor altijd, is hij binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een tijdelijke verlossing. Nee, doordat hij eens en voor altijd is binnengegaan, heeft hij ook eens en voor altijd een eeuwige verlossing teweeggebracht. En dan dit. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van een jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heiligde tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, moet u horen, uw geweten reinigen. Hij reinigt ons niet alleen van onze zonden. We worden om niet gerechtvaardigd. Maar zelfs geweten. Nou, bij het kindermoment werd gevraagd, wat zit er in dat hoofd? Nou, gelukkig zijn niemand water. Mijn hersenen. En ik zei eens een keer, ja, maar ik heb niet zoveel. Toen zei mijn leraar, gebruik dan hetgene wat je hebt. Wauw. Hoeveel te meer uw geweten reinigen van dode werken, maar dan is het vers nog niet klaar. Om wat? Om de levende God te dienen. Dus het bloed van de Heere Jezus, die doet meer dan alleen toegang geven, dan rechtvaardiging geven, dan verlossing geven, dan reinheid te geven. Het geeft de weg om God te dienen. Te dienen. Op welke wijze? Nou, vraag het maar aan hem. Heren, wat kan ik voor u doen? Nou, je hebt gehoord, mannen, broeders, wat je al kunt doen. Maak deel uit van het gebedsteam. Ga bidden, ga God smeken, ga op je knieën. Voor bekering, voor je gezin, voor je leven, voor je werk, voor je dorp, voor je land, voor de wereld, voor Israël, voor de wederkomst van Christus. O broeders, wat hebben we veel te doen. Maar ook vrouwen, iedereen die hier aanwezig is. Hij zegt hier, we zijn in ons geweten gereden van dode werken. Waarom? Om de levende God te dienen. Om hem te dienen. Heeft hij daar recht op? Absoluut. Want u bent gekocht en betaald met dat kostbare bloed van Christus. We behoren hem toe. Maak het dan ook waar. En zeg, Heere, ik behoor u toe. Het avondmaal is niet alleen gedenken wat u heeft gedaan, maar in dat volbrachte werk van u mag ik zien wat het voor mij heeft betekend. En dan zegt u, Heere, ik heb maar één verlangen. Mag ik u dienen? Zegt u maar waar. De een in groot wordt een soort Billy Graham. En de ander wordt een soort Philippus die een eenzame weg op moet om een enkeling te bereiken. Heere, maak me niet uit. Heer, ik wil u dienen. Ik wil u loven en prijzen. Het bloed van Christus. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Door het bloed van Christus is er toegang. Door het bloed van Christus is er rechtvaardiging. Door het bloed van Jezus is er verlossing. Door het bloed van de Heer Jezus staan we rein voor God. En door het bloed van de Heer Jezus mogen we en kunnen we deze levende God dienen. Vader, ik kom u zo danken. Voor het bloed van uw Zoon. Heere, doe ons beseffen wat dat allemaal eigenlijk inhoudt. We hebben er iets van mogen zien. Maar ik wil u zo bidden dat u in uw genade en door uw Heilige Geest dit uitwerkt in ieders hart. Dat we maar één verlangen krijgen en dus te zeggen, Heere, het is zo'n groot wonder. Ik wil u zo graag dienen. Niet alleen in uw geloven, maar in u. In uw arbeid te gaan staan. U te dienen op de plek waar u mij gesteld hebt. Tot eer en glorie van uw rijke naam. Amen. En we zingen zo een prachtig lied. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? Daar is kracht in het bloed van het Lam. En zing het met overtuiging. Laat die hele duistere wereld het maar horen. Dat wij dat geloven. Er is kracht in het bloed van het Lam. En laten we daarbij gaan staan. En dan neemt de broeder de dienst over.